ben Iduna en ik had inderdaad het genoegen om de debutant te zijn in de reeks Debutant Interviewed Voorbeeld. Ik had eigenlijk al vrij snel Hagar Peeters in mijn hoofd. Het was eerder gevoel dan berekenende theorie. Ik volg eigenlijk Hagar al wel best een tijdje. Ik heb eigenlijk al haar bundels wel in de kast staan. Ik was altijd al wel als jong meisje geïntrigeerd door het lyrische, het vrolijke in je poëzie en ondertussen het zware dat dan langzaam binnenkomt sijpelen. Ik denk dat dat me aansprak en je nieuwe bundel sprak me heel erg aan. Vanwege het thema alleenstaand moederschap, dat kom je niet vaak tegen. Ik zag daar eigenlijk meteen een interessant gesprek omheen. Überhaupt moederschap, ik heb daar nog niet mee te maken, maar ik dacht eigenlijk lezen we daar weinig over in de poëzie. Dat heeft een plek nodig, dacht ik. Fijn dat je dat hebt gedaan. Dus daar wilde ik eigenlijk wel met je over in gesprek. Toen hebben wij afgesproken op het NIAS. Dat is een werkplek in Amsterdam die je daar had. En eigenlijk al na, nou, ik denk 2 of 3 minuten praten, kwamen wij erachter dat we eigenlijk met een jubileum te maken hadden. Dus eigenlijk mijn eerste vraag, Hagar, en bij deze ook welkom, is, ja, wij kwamen er dus achter dat het ongeveer 20 jaar geleden was dat jij voor het eerst de letteren betrad. En dat daar eigenlijk nog helemaal niet zo bij stilgestaan was. En toen was het plan in eerste instantie om een soort terugblikkend interview te doen. Uiteindelijk hebben we het toch veel meer ook specifiek over de bundel gehad. Maar ik dacht, we beginnen vanavond toch even met de vraag, dat jubileum, hoe zie je dat zelf? Ben je aan het terugkijken nu met weemoed of voorwaarts mars?
Nou, ik dacht wel net even, want het ging over Aanwater. Ik dacht, oh ja, ik heb ook nog in de redactie van Aanwater gezeten, namelijk zelf. In 2006 alweer. Dus dat is ook alweer een eeuwigheid geleden. En dat je dan terugkijkt, dat je denkt, wat gaat het toch allemaal snel? Wat gebeurt er veel? En ik zit inderdaad zo heel terug te kijken als, wel ook wel heel erg vooruit te kijken hoor. En heel erg te vergelijken met hoe de tijdgeest, dat vreselijk woord, maar hoe het veranderd is. En hoe het ook weer hetzelfde is. Nee, als je ouder wordt, word je altijd een beetje een stuk neuriger, volgens mij. Een beetje zo'n oude boempot. En ik heb wel er is natuurlijk wel veel minder geld in de letteren. Er is natuurlijk een enorme kaalslag geweest. Veel minder subsidie. En ook in de tijdschriften veel minder aandacht voor. En dat zie je wel. Maar je ziet ook wel dat de podia nog steeds bloeien. En, dus eigenlijk allebei wel. En verder is het ook eigenlijk steeds maar weer het nieuwe boekmaker. Dus ik ben eigenlijk toch gewoon veel meer met de inhoud bezig van wat ik wil zeggen. En ook steeds weer veranderen. Dus ik was na mijn eerste bundel, het is inderdaad 20 jaar geleden dat mijn debuut verscheen. Genoeg gedicht over de liefde vandaag. En het was een soort voordrachtsbundel, want ik begon als podiumdichter eigenlijk. En ik wilde bewijzen dat poëzie zowel als voordrachtstand kon houden als wanneer het gepubliceerd werd. Dus dezelfde poëzie, omdat er toen een discussie was van het moet of. En ik wilde dat niet blijven herhalen. Dus ik heb mijn schrijven is om ieder boek weer iets totaal anders te doen. En dat, volgens mij is dat nu tot nu toe goed gelukt.
Ja, denk ik ook.
En ook verschillende genres. Dus ik vind het nog steeds heel spannend allemaal.
En als we dan nu naar deze bundel kijken. Ik heb het idee dat je daarin echt iets anders geprobeerd hebt. Wat heb je precies geprobeerd? Of hoe is deze bundel tot stand gekomen in die zin? We hebben het nu over het de schrijver is een alleenstaand moeder.
Ja. Nou, ik stuitte. Ik ben ook eigenlijk steeds feministischer geworden, grappig genoeg. Want toen ik dus begon als jong aanstormend talent, toen dacht ik, wauw, ik heb al deze kansen en wat gaat het toch allemaal goed in Nederland en wat is er toch een gelijkwaardigheid en zie mij hier op het podium serieus genomen worden. En nu blijkt eigenlijk steeds meer dat ik toch tegen een soort vooroordelen wel blijf aanlopen en ook dat er toch een ongelijkwaardigheid is in het toekennen van prijzen, in de leeftijden die mensen hebben als ze die prijzen krijgen. En dat er ook nog steeds wel heel erg, bijvoorbeeld als geciteerd wordt vaak, dan worden toch heel vaak mannelijke cijfers geciteerd door mannen. En worden ook meer mannen door mannen gelezen, dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. En dat het beeld van de schrijver ook nog steeds een man is. En ik was ook heel erg verbaasd. Ik zit bij de uitgeverij De Bezige Bij en daar werd een foto gemaakt laatst, heel kort geleden, van alle auteurs. En er was een trap waar de belangrijkste schrijvers op mochten staan en daar stond dus één vrouw en ik weet niet hoeveel mannen en dat ik echt dacht van, hoe is het mogelijk in deze tijd? Weet je wel? En ik was niet als gewend waar het wel, daar zitten allemaal wetenschappers en daar is het wel veel gelijkwaardiger, vind ik. Maar met deze bundel wilde ik eigenlijk die twee gelijkstellen. Dus de schrijver als het beeld van het icoon, het schrijverschap-icoon. En de alleenstaande moeder die, ja, waar nog steeds een soort taboe voor geldt. Ik ken dus vrouwen die het niet durven te zeggen op hun werk dat ze alleenstaande moeder zijn. Omdat ze bang zijn dat ze dan zielig worden gevonden. En ik ben het allebei. En ik dacht, nou, dat kan dus allebei. En ze beïnvloeden elkaar. Ze hebben ook... ja, eigenschappen gemeen. En dat wilde ik onderzoeken hierin.
En in hoeverre... Ik weet dat toen ik het interview schreef, dat ik er toen eigenlijk pas achter kwam. Wat grappig, we hebben het eigenlijk helemaal niet zo lang over je zoon gehad. Wel over jouw alleenstaand moederschap. Maar bijna alsof dat los staat van het kind, dat het uiteindelijk waar het over gaat. Maar ik vroeg me af, bij het schrijven... Ik weet dat jij heel veel onderzoek hebt gedaan, dus heel veel boeken hebt gelezen over alleenstaande moeders en over vrouwelijke schrijvers. In hoeverre was dit ook een persoonlijke zoektocht? Heb jij veel uit je eigen leven gebruikt? Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat je iets vertelde over de bank van je moeder.
Ja, nou, ik onderzoek het autobiografische zelf hier ook in. Ik heb ook één gedicht dat gaat over dat eigenlijk het... leven zelf voor de schrijver en de proeftuin des levens is. Of een soort onderzoeks, soort laboratorium situatie is. Dat alles wat je overkomt en wat je meemaakt, dat je dat gebruikt als materiaal waar je van wil leren. Waar je vergelijkingen, waar je eigenlijk inderdaad in onderzoekt. En de vraag stel ik hier ook van, is dat goed om te doen of niet? Want Szymborska, ik heb ook een gedicht over een van mijn lievelingsdichteressen, Wisława Szymborska, die daar heel erg tegen was. Die wilde juist niet autobiografisch schrijven. En, of die wilde eigenlijk dat er geen, niet naar haar persoonlijkheid werd gezocht en niet naar haar leven werd gezocht in haar gedichten. En ik probeer het allebei te doen. Dus ik heb verschillende reeksen. Ik heb een hele lange reeks over allerlei gevallen van alleenstaand moederschap die ik beschrijf. Maar ik heb ook inderdaad verwijzingen naar mijn eigen leven en herinneringen.
En die bank van die moeder.
Oh ja, oké. Okay, ja, die bank van mijn moeder. Nou... toevallig, toen de bundel bijna af was, toen zei mijn moeder, dat wilde ik al heel lang, maar ze zei uit zichzelf op een gegeven moment, wil je niet mijn bank? En ik zei, ja, ik wil je bank, want dat is zo'n hele mooie jaren 60 bank, zo'n oranje ronde bank, die uit allerlei losse elementen bestaat. En ik, mijn allereerste herinneringen zijn dat ik op die bank lig en ik weet nog heel goed hoe ik de stof bestudeerde en... Dat heeft een diepe indruk op mij gemaakt. En toen kwamen mijn moeder en haar vriend, die al heel oud zijn, kwamen die bank brengen samen met mijn vader. Ze zijn dus gescheiden, dus dat was bijzonder dat ze er alle drie waren. En ze sjouwden die bank naar boven. Gewoon bejaarden die voor je neus de trap opsjouwen met een bank. Ik voelde me schuldig als dochter dat ik daar achteraan liep en niks deed. Maar ze wilden niet geholpen worden. En ze zetten die bank in de woonkamer neer en toen gingen ze weer weg. Wat pijnlijk was, want ze gingen al elk huns weegs in eigen ofwel gehuurde auto's. Maar het was dus weer de scheiding die even opgeheven was in het moment van het brengen van de bank. En toen ging ik op de bank zitten. En ik had echt het gevoel dat de gedichten mij werden echt ingefluisterd. Hè? Er kwam zo'n hele cyclus gewoon, hoorde ik in mijn eigen hoofd. En... ik was zo ontroerd door wat er gebeurd was, dat ik dacht, ik moet het meteen opschrijven. En toen lag er ook ergens een kladblok en een pen. En toen ben ik dus gaan schrijven en dat is die laatste reeks geworden.
Prachtig.